En ik hoop dat u met dat verlangen bent gekomen om vanavond verkwikt te worden. We willen samen nadenken over het verlangend uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Verlangend uitzien naar onze ontmoeting met Hem. Vervul, o Heiland, het verlangen waarmee mijn komst uw hart verbijt. Ik wil in ootmoed u ontvangen. Mijn ziel en zinnen zijn bereid. Zullen we dat ook met elkaar zingen? Tweede couplet. Onze hulp en onze verwachting die is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Verlosser. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Fijn om vanavond in jullie midden te mogen zijn, om samen zo liederen tot eer van de Heer te mogen zingen, het woord te mogen openen, elkaar te bemoedigen. Want ik denk dat we in een tijd leven dat we die bemoediging ook heel hard nodig hebben. Dat we verlangend mogen opzien en mogen uitzien, natuurlijk om het kerstfeest te vieren, maar daar overheen ook uit te zien naar de komst, de wederkomst van de Heer Jezus. En als we zo kijken naar alle omstandigheden en de tekenen van de tijd, ja, dan zouden we zeggen van hij komt spoedig. Maar wat betekent dat voor ons nu, vandaag? En daar willen we vanavond, zoals gezegd, ook nader over nadenken. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu kan ik zien wie u bent. Opwekking 595.
Thank you.
Ja, Heere, voor U willen we ons buigen. We willen U de eer geven, Heere, die U toekomt. U bent de Heilige en U bent de Almachtige. We prijzen U om wie U bent. We danken U voor Uw liefde. We danken U voor Uw genade. U bent heilig en almachtig. En toch zo dichtbij gekomen. Heere, dank U voor het zenden van Uw Zoon. We danken U voor verlossing. We danken U voor vergeving van zonde. We danken U dat we in U nieuw leven hebben mogen ontvangen. We danken U dat we door genade mogen zeggen een kind van God te zijn. We danken U, Heere Jezus, voor Uw gehoorzaamheid aan de Vader en dat U deze weg bent gegaan. We hebben samen gezongen, nooit besef ik hoe U leed en hoeveel pijn mijn zonde U deed. Heer, we willen uitzien en vanavond ook nadenken over het moment van Uw komen. We willen nadenken, Heer, over onze ontmoeting met U. Heer, laat het zo zijn, Heer, dat we diep in onze harten dat diepe verlangen mogen hebben om U te ontmoeten. Dat U de allereerste, de allerbelangrijkste in ons leven zult zijn. Geef dat we daar elkaar ook mee mogen bemoedigen vanavond. Ja, want we kunnen soms zo door omstandigheden of door dingen die we in deze wereld zien zo ontmoedigd raken. Maar dan willen we opzien naar U. Dan willen we onze hoofden opheffen. En met elkaar belijden. U komt spoedig. Heer, wilt U ons zo leiden als we Uw woord gaan openen. Als we eruit gaan lezen. Heer, dat het niet slechts dode letters zullen zijn, maar dat U door de kracht van Uw geest het mag bevestigen in onze harten. Dat het ons mag veranderen, Heer, dat we mogen veranderen naar het beeld van Uw Zoon. En dat we zo ook in de komende dagen, waarin we zo graag weer mensen willen bereiken met het evangelie, zo een getuige mogen zijn. Dat mensen Jezus mogen zien. Als wij onze mond openen, als wij ons uitreiken naar andere mensen, hulp bieden, dat we zoiets mogen laten zien, Heere, van Uw liefde, van Uw genade en Uw bewogenheid met mensen. Heer, wees met allen die hier vanavond niet kunnen zijn en misschien meeluisteren, aan het bed gekluisterd zijn, ziek zijn. Heer, wilt U ook hen bemoedigen en vertroosten en kracht geven. Wilt U hen nabij zijn? We willen ook bidden, Heer, voor hen die hier vanavond wel hadden kunnen zijn, maar het toch maar voorbij hebben laten gaan. Wilt U nieuw vuur aanwakkeren in harten, Heer, en verlangen geven om ook samen als gemeente op te trekken? Heer, bouw Uw gemeente, dat we bereid zullen zijn voor Uw komst, dat we klaar zullen zijn om U te ontmoeten. Heer, dank U wel. Dat U vanavond in ons midden bent. Heer, we hebben U nodig. Want van onszelf kunnen we helemaal niets. Heer, kom met de kracht van Uw geest. En leid ons zo in Jezus' naam. Amen. We zingen opwekking 281. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. Opnieuw weer een lied dat gaat over verlangen. En ik zal zo meteen het ook nog wel een keer benadrukken, want hoe oprecht is dat verlangen echt? En er zijn van die momenten, dan komt het er echt op aan. Mijn schoonvader die ligt in het verpleeghuis, en we waren net even bij hem op bezoek. Hij heeft de ziekte van Parkinson. En de afgelopen week ging het heel slecht. Hij had een longontsteking. En dat is vaak een van de oorzaken dat mensen met Parkinson komen te overlijden. Het was een enorme strijd voor hem deze week. En toen zei ik tegen een paar, ik kan me nog herinneren dat ik bij jullie in huis kwam. En dat was jaren geleden uiteraard. En toen, ik was helemaal niet christelijk opgevoed. En ik kwam bij hun in het gezin. En hij bad hardop aan tafel. En dat was voor mij een hele openbaring, dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar hij had altijd een standaardgebed toen nog. En onder andere kwam in dat gebed voor: geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijke leven kleeft. Ik zie je knikken, ja, er zijn heel veel mensen die het herkennen. Toen zei ik ook tegen een pa, dat heb je toen altijd gebeden. En nu mag het praktijk worden om het te laten zien dat inderdaad je ziel niet aan dit vergankelijke leven kleeft, maar met je hele hart mag uitzien naar de vereniging en de ontmoeting met de Heer Jezus. En ik weet ook, hij kan niet meer communiceren met ons, hij kan niet praten, maar ik weet dat hij diep in zijn hart dat verlangen ook heeft. Dat is een hele troost. En daar mogen we elkaar mee bemoedigen. Als een hert dat verlangt naar water tijdens het voorspel, dan is er ook gelegenheid om uw gaven in te zamelen. Het zijn twee collecties achter elkaar, hè? Ja. We gaan naar het woord zo meteen lezen. En ik probeer er altijd een beetje voor te waken dat ik geen talen Kanaans gebruik, maar probeer zo duidelijk mogelijk te spreken. Ik vind het zo mooi dat er kinderen vanavond zijn. Dus ik hoop dat jullie het ook een beetje kunnen volgen. Ik zal het proberen om het niet te moeilijk te maken. En dat je daar zo waakzaam op bent, komt ook wel een beetje omdat je zelf in de wereld geleefd hebt. Ik vertelde net even dat verhaal van mijn schoonouders en mijn gedachten gingen nog even wat terug, 30 jaar geleden. En dan kom je daar als jongen die helemaal bezeten is van voetbal. Gisteravond natuurlijk een slechte avond gehad. En dan kom je daar in het gezin en dan wordt er inderdaad zo gebeden van: Heren, we danken u voor noodrust en voor overvloed. Ik keek om me heen en ik denk, waar gaat dit over? En zo moeten we zelf ook inderdaad waken dat we begrijpelijke taal spreken. Dus jongens, als jullie iets niet begrijpen, spreek me er maar gewoon op aan. Steek maar gewoon je hand op van, hey, wacht eens even, dan heb ik een vraag. Dan mag gerust. We pakken de Colossensebrief erbij. Nou, jullie mogen je hand ook opsteken. Ja. We pakken de Colossensebrief erbij. Voordat we dat gaan lezen, wil ik toch eerst even wat ter inleiding zeggen. Maar pak maar vast Colossense 1. Vanaf vers 15. We waren onlangs in een gemeente. En dat was helemaal in IJmuiden. En daar leerden wij een nieuw lied. En dat lied dat luidt als volgt. Dat is lied, even uit mijn hoofd, 755 uit de opwekking. En dat lied dat zegt: laat ons zien, laat ons Christus zien, laat uw glorie ons beschijnen als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden, hij is Heer. Ik vond het zo'n prachtig lied. En helemaal zo aan het begin ook van de woordverkondiging. En dat is ook mijn verlangen, dat als we met dat woord bezig zijn, dat inderdaad de glorie van de Heer Jezus inderdaad zichtbaar mag worden. Het gaat niet om mijn verhaaltje of mijn dingen, maar het gaat om de glorie van de Heer Jezus. En ik hoop ook vanavond dat dat inderdaad heel duidelijk zichtbaar mag worden. Dat het gaat om Hem en om Hem alleen. En dat we dan ook met elkaar kunnen belijden, zoals in het lied ook. En laat ieder hart belijden, Hij is Heer. Dat Hij Heer zal zijn over ons leven. Niet alleen onze Heiland, onze Verlosser, maar ook onze Heer. Dat Hij de zeggenschap heeft over ons leven. Als je de Bijbel nu leest, of het nou het Oude Testament is of het Nieuwe Testament, laat zij iemand tegen mij, probeer altijd weer te ontdekken waar je de Heer Jezus vindt. En niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Wat zou ik graag bij die Emmausgangers zijn geweest, om zo onderwijs van de Heer Jezus te mogen ontvangen. Die zei, ik zal jullie laten zien vanuit de wet en de profeten, vanuit Mozes en de profeten zal ik jullie laten zien alles wat op mij betrekking heeft. En dat is zo prachtig, ook het Oude Testament, als je dat doorgaat, om zo die lijn al te zien naar de komende Messias. Het gaat vanavond over de Heer Jezus. Het gaat over Hij die komende is. Hij die is, die was en die komt. En het gaat over ons verwachtingsvol uitzien naar Hem. En de vraag is, zie je uit naar zijn komst? En misschien als eerste reactie zul je direct zeggen, ja natuurlijk. Maar zie je echt uit naar zijn komst? Heb je echt het verlangen om hem te ontmoeten? En niet dat we nou nu levensmoe zouden moeten zijn, zo van, nou ja, was het maar voorbij. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar echt dat verlangend uitzien naar de Heer Jezus. Zie je uit naar het moment dat die bazuin zal klinken en dat de aartsengel zal roepen, dat we de Heere tegemoet mogen gaan in de lucht. En ik denk dat de boodschap van de wederkomst, ja, die zal hier absoluut klinken, daar ben ik van overtuigd. Maar op heel veel plekken in Nederland niet meer. En laatst sprak iemand daar een voorganger op aan, en die zei van, ja, ik begin er maar niet over, want er zijn zoveel verschillende meningen over, dus ik laat het maar rusten. Terwijl zo'n groot deel van de Bijbel gaat over de komst van de Heer Jezus. En als er één brief is die ons die glorie van de Heer Jezus op een hele bijzondere wijze laat zien, dan is het wel de brief van Paulus aan de Colossenzen. Laat ons Christus zien, laat uw glorie ons beschijnen als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden, Hij is Heer. We gaan zo de Colossenzenbrief wat door in die paar versen die ik net noemde, Colossenzen 1 vers 15 tot en met 18... En het eigenlijk het centrale schriftgedeelte zal worden Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Als ik zo bij ons in Deventer, de gemeente, op zondagmorgen zo wat rondkijk, dan denk ik, wat is er toch veel nood? En wat hebben veel mensen ook met lijden te maken? Vanmorgen had ik daar met een zuster nog een gesprek over en er zijn bij ons in de gemeente best wel veel mensen ziek. En ook ernstige ziektes. Mensen die door diepe dalen gaan, waar heel veel strijd en heel veel moeite is. En wat hebben we dan nodig als broeders en zusters om elkaar te bemoedigen? Om elkaar te troosten, om elkaar te steunen. En het allerbelangrijkste is dan om met elkaar aan de voeten van de Heer Jezus te zijn en op te zien naar Hem. Laten we zo in die gezindheid, het zijn aan de voeten van de Heer Jezus en opzien naar Hem, ook het woord gaan openen en gaan lezen uit Colossenzen 1, vers 15 tot en met 18. En van dit gedeelte zal ik per vers ook even een kleine, korte toelichting geven. Vers 15. We willen kijken naar de glorie van de Heer Jezus. En daar staat over de Heer Jezus het volgende. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Jezus, het beeld van de onzichtbare God. Hij, het evenbeeld van de Vader. Daarom kan Jezus zeggen, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Hij is het beeld van de Vader, of zoals je kunt lezen in Hebreeën 1 vers 3, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Jezus, het evenbeeld van zijn Vader en hij, die God de Vader reflecteert. Zo kun je afstraling kun je ook vertalen met reflecteren. Als we de Heer Jezus zien, dan zien we de Vader. En dan vers 15, het tweede gedeelte. Jezus, de eerstgeborene. Dat betekent niet dat God hem geschapen heeft. Maar de eerstgeborene, dat wil zeggen dat hij boven de schepping verheven was. Het woord was al voor de grondlegging van de wereld bij de Vader. Hij die ver boven de schepping verheven is. De eerstgeborene betekent, hij is de erfgenaam. Alles behoort hem toe. Deze hele schepping en alles wat erin is, behoort hem toe. Dus ook wij behoren hem toe. Tenminste, ik hoop dat iedereen dat kan zeggen. Ik behoor hem toe. En dat wordt dan bevestigd in vers 16. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Hé, hij is de schepper. Alles is door hem en tot hem geschapen. Hier zien we de Zoon, de Schepper, hij die het begin is. Het woord dat vlees geworden is. Door wie alle dingen zijn geschapen. En God sprak en het was er. En hij zag dat het goed was. Vers 17. En hij is voor alles en alle dingen die hebben hun bestaan in hem. Alles bestaat door hem. Dat betekent dat hij de oorzaak is en dat hij de reden is van het voortbestaan en de orde van het heelal. Zonder hem zou alles ineenvallen. De glorie van de Heer Jezus. Hoofd van het lichaam, vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles, of onder allen, de eerste geworden is. Is de Heer Jezus de eerste en de belangrijkste in je leven? Dat is een hele cruciale vraag in relatie tot dat thema van zien we verlangend uit naar onze ontmoeting met hem. Is hij de eerste en de belangrijkste in je leven? Als je denkt aan zijn komst, aan de ontmoeting met hem. Als je kijkt hoe je in het leven staat. Kun je dan zeggen, Jezus is Heer. Hij komt op de eerste plaats. Als je intensief bezig bent met wat over hem geschreven wordt hier in Colossenzen 1. Dan wil je toch niet anders dan je leven aan hem toevertrouwen. Als je zo aan de voeten van de Heer Jezus bent, daar zijn we mee begonnen, en opziet naar hem. Dan raak je zo onder de indruk. En ik denk dat we dat vandaag de dag weer nodig hebben. Om samen met elkaar onder de indruk te raken van de Heer Jezus. We hadden net onze zorg zo even met elkaar uitgesproken over ontwikkelingen in Nederland en wat kerkgang betreft. En de vrijblijvendheid die we vaak onder mensen zien. Hoe bereiken we jongeren nog? Ik had laatst een gesprekje met de nieuwe directeur van het Zoeklicht. En die zeiden, je had een programma gezien en daar was een Latino-predikant. En ze vroegen aan hem, in Amerika was dat, hoe komt het dat er bij jou zoveel jongeren in de kerk komen? En toen zei hij, nou, we hebben hier Walt Disney en we hebben Hollywood. Hij zegt, ga dat alsjeblieft niet nadoen. Want dat kunnen wij niet zo goed als zij dat doen. Hij zegt, maar er is maar één reden. God is in ons midden. En het gaat om het beschijnen van de glorie van de Heer Jezus, het onder de indruk raken van wie Hij is. We mogen verwachtingsvol uitzien naar het moment dat Christus geopenbaard gaat worden en wij met Hem. Zie je uit naar de komst van de openbaring van de Heer Jezus. En op twee manieren zullen we daarnaar kijken. Is het uitzien naar Hem, is dat verheven boven alles? Kortom, staat dat helemaal los van je omstandigheden? Het uitzien naar Hem. En ten tweede, blijkt het uitzien naar hem ook uit je leven vandaag, nu? Een zuster in onze gemeente die gaf ons een boek en dat heet Het Gat in ons Evangelie. En op een van die pagina's daar staat: het leven van wedergeboren christenen is niet veel anders dan het leven van mensen die de Heer niet kennen. Zien we uit naar Hem en blijkt het dan ook uit hoe wij nu in het leven staan? Dat was hoofdstuk 1 van Colossense zo'n beetje. En dan hoofdstuk 2, daar legt Paulus verder uit dat wij door het geloof met Christus zijn gestorven. Het oude is voorbij en we zijn met Christus opgestaan. Het nieuwe is gekomen. En dan lezen we Colossense 3, vers 1 tot en met 4. Colossense 3, vers 1 tot en met 4. We zijn met Christus gestorven, we zijn met Christus opgestaan. En dan lezen we in Colossense 3 vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Er zal een moment komen, en het zou mij niet verbazen als dat moment al heel dichtbij is, dat inderdaad die bazuin zal klinken en die aartsengel zal roepen en wij de Heere tegemoet mogen gaan in de lucht. En daarna is dan ook het moment niet meer zo ver weg dat wij met Christus, zoals we hier gelezen hebben, geopenbaard zullen worden. Dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij zal regeren vanuit Jeruzalem. Het moment dat de schellen van de ogen zullen vallen van mensen. En dat iedereen zal zien waar het nu eigenlijk werkelijk allemaal om ging. En dan zullen de ogen die zullen gericht zijn op de Heer Jezus. Geopenbaard betekent hier, hij zal zichtbaar terugkomen. Ieder oog zal hem zien. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Advent, is het een traditie van een kaars aansteken en romantiseren over het licht dat gaat komen? Of is Advent werkelijk een hartsgesteldheid, echt een verlangend uitzien naar de komst van de Heer Jezus? De eerste christenen die leefden in de verwachting van de spoedige komst van de Heer Jezus. En het bleek ook uit de manier waarop ze in het leven stonden. Waar wordt vandaag nog gesproken over de komst van de Heer Jezus? En in hoeverre speelt dat uitzien in je leven ook daadwerkelijk een hele bepalende rol? Hoe graag wil je hem ontmoeten? Natuurlijk, bij mij zijn er ook nog heel veel dingen die ik graag mee zou willen maken. Onze dochter die is in verwachting. We verwachten het tweede kleinkind, kleinzoon. Ik vertelde dat ook laatst tegen iemand die zei van, oh, je hebt hier versproken. Ik zei, nee, mijn dochter heeft het al op Facebook gezet, dus de halve wereld die weet het al. Maar dat zijn dingen waar je naar uitziet. Onze dochter heeft plannen om volgend jaar te gaan trouwen. Maar er zullen misschien ook mensen zijn die helemaal andersom redeneren. Nou, ik heb bijna helemaal geen toekomstverwachting meer. Ik wil liever bepaalde dingen helemaal niet meer meemaken. Je kunt in een nood en een lijden terechtkomen dat je denkt van, laat het maar voorbij zijn, laat de Heer maar komen. Dan is dat tenminste voorbij. Liever vandaag dan morgen. Maar de vraag was, die ik toen straks stelde, is je verlangen naar zijn komst, is dat afhankelijk van je omstandigheden of is het helemaal los en onafhankelijk van je omstandigheden? Denk je, laat me dit nog meemaken? Of denk je van, zorg er alsjeblieft voor dat ik dit niet meer mee hoef te maken? Of is er iets wat daar bovenuit stijgt? Aan zijn voeten, optie naar hem. Ben je zo vol van hem dat hij je hoogste verlangen is? Als je toch maar vooral bezig bent met alles wat je nog mee wilt maken of wat je niet meer mee wilt maken, dat is niet zoals het hier staat, de dingen bedenken die boven zijn. Als je zo redeneert, dan stel je dus datgene wat je nog wilt beleven op deze aarde, of niet meer wilt beleven, dat stel je dan boven de ontmoeting met Christus, met je Heer en met je Verlosser. En alles wat een hogere plaats inneemt dan de Heer Jezus, dat is een afgod. Alles wat een hogere plaats inneemt dan de Heer Jezus, dat is een afgod. En zo kunnen ook onze omstandigheden kunnen voor ons een afgod worden. Dat we daar meer door worden beheerst dan dat we beheerst worden door de Heer Jezus. Jezus die zei toch, als je vader of moeder belangrijker voor je zijn, dan kun je mijn discipel niet zijn. De andere woorden van, er kunnen toch niet andere dingen belangrijker zijn dan mij. Wie is de Heer Jezus voor jou? En ik stel u die vraag, maar als je met zo'n voorbereiding bezig bent, dan komt die vraag eerst bij jezelf. Hoe belangrijk is de Heer Jezus voor mij? Zie ik daadwerkelijk oprecht uit naar zijn komst? Er stond nog iets belangrijks bij in vers 4, over dat wanneer Christus geopenbaard zal worden. Daar staat daarbij, die ons leven is. Bepalend in ons leven is niet onze omstandigheden, dat wat wij meemaken, maar dat we met Paulus kunnen zeggen, het leven is mij Christus. Kunnen we dat echt zeggen? Het leven is mij Christus. Hij neemt de hoogste plaats in. Hij is de allerbelangrijkste. Ik denk dat we die vraag iedere keer weer mogen stellen. En dan zullen er ook wel iedere keer weer momenten zijn dat we denken van, nou ja, eigenlijk zoals ik nu gehandeld heb, daar blijkt niet echt uit dat hij de allereerste plaats inneemt. En dan mogen we onze zonden belijden en weten dat hij getrouw en rechtvaardig is om al onze zonden te vergeven. En dan mogen we weer opnieuw. Neemt hij de hoogste plaats in? Is Christus je leven? Woont hij in je door zijn geest? En doe je wat hij zegt in zijn woord? Volg je hem na? Is hij degene waar je verwachtingsvol naar uitziet? Het is helemaal niks mis mee met het uitzien naar aardse dingen. Maar niet voor niets hebben we gelezen, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En we zien daar op de Heer Jezus. En die rechterkant, dat is een plaats van eer. Dus de Heer Jezus die troont aan de rechterhand van de Vader. Hij troont in de eer en in de heerlijkheid en in de glorie van de Vader. Dat is de positie van de Heer Jezus. En over de Heer Jezus heeft de Vader gezegd toen hij gedoopt werd. Dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Je zou het ook kunnen vertalen, in wie ik vreugde vind. De Vader die vindt vreugde in de Zoon. Hij die troont in de eer en de heerlijkheid van de Vader. En als je door genade een kind van God bent, als je verzoend bent door het bloed van de Heer Jezus, dan mag je delen in die positie. In Christus, in Hem, mogen we delen in die plaats van eer en glorie bij de Vader. Omdat de Vader ons aanziet in de Zoon. Door het geloof heb je zo'n bijzondere positie. Laten we nog eens even goed kijken vanaf vers 1. En het begint met het hele kleine woordje, drie letters, als. Tenminste, als je het leest in de Herzienestatenvertaling, daar staat als. Als u nu met Christus opgewekt bent. Vers 1 begint dan met als en vers 3 met want. Als, want. En daartussenin, bedenk de dingen die boven zijn. Door het geloof, door de wedergeboorte ben je in Christus. Ben je één geworden met Hem. Een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, die nieuwe mens, die in Christus die plaats van heerlijkheid en eer heeft ontvangen, die nieuwe mens, die zoekt dan ook de dingen die boven zijn. Die nieuwe mens die ziet op Christus. Die nieuwe mens ziet op de Messias, op de gezalfde. Hij is je leven geworden. Hij is de allesbepalende factor. De Alpha en de Omega. Hij is het begin en hij is het einde. Je bedenkt de dingen die boven zijn. Christus bepaalt je leven. En het dienen van hem is je allerhoogste prioriteit geworden. Op wat voor manier dan ook. We zijn allemaal verschillend. God heeft verschillende gaven en talenten gegeven. Maar als we ons bewust worden van wie we zijn in hem en wat we in hem voor een positie hebben ontvangen, dan is toch het dienen van hem de allerhoogste prioriteit geworden. Aan zijn voeten. Opzien naar hem. En weten dat ons leven verborgen is in Christus bij God. Zo hebben we dat gelezen. Je leven is nu, betekent dat met Christus bij God veilig en wel bewaard. Nu nog verborgen, maar er zal een moment komen dat het in alle volheid en in alle heerlijkheid geopenbaard wordt. En dat is wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij zal komen in heerlijkheid om plaats te nemen op de troon van David in Jeruzalem. En wij met hem. Leven we echt op dit moment ook zodanig ons leven dat we ons bewust zijn van onze toekomst. En bepaalt onze toekomst ook onze handel en wandel vandaag? Dat is eigenlijk de vraag. Het koninkrijk, het vrederijk wordt gevestigd en we zullen met Christus regeren. Als je deze dingen zo overdenkt, wie de Heer Jezus is, onze positie in hem, wat onze toekomst is, komen dan alle zorgen van het aardse leven. En ik wil dat niet bagatelliseren, want we kunnen door hele diepe dalen gaan, maar komen dan de zorgen van het leven niet in een heel ander perspectief te staan? Aan zijn voeten opzien naar hem. Bedenk de dingen die boven zijn. Is Jezus de eerste onder allen? Het vervolg van Colossenzen 3 die gaat daarover. Als je door het geloof één geworden bent met de Heer Jezus, als hij de eerste in je leven is geworden, als het dienen van hem je hoogste prioriteit heeft, dan volgt er een zuiveringsproces. De Bijbel noemt dat heiliging. Dan ga je als het ware het pashokje in en dan ga je onderzoeken wat je uit moet trekken. Dan gaat vers 5 tot en met 9 gaat daarover, Colossenzen 3. En dan ook wat je aan moet doen. Colossenzen 3 vers 10 tot en met 15. Dus de oude kleren gaan uit en de nieuwe kleren die gaan aan. En dan gaan we die nieuwe kleren, die gaan we niet over de oude kleren heen trekken. Want als je dat gaat doen, dat weet je wel, dat zit niet comfortabel voor kleren over elkaar heen. Als ik ga sporten, dan doe ik alvast mijn korte broek aan en dan doe ik mijn andere kleding eroverheen. Maar dan merk je toch, dat zit niet echt heel erg comfortabel. Het is gewoon een beetje luiheid dat je niet daar wil omkleden en daar niet te veel tijd voor wil nemen. Maar dat zit niet echt lekker, dat schuurt en dat is niet prettig. Een vermenging tussen oud en nieuw, dat voelt ook niet goed. Dat voelt ook niet prettig. Dat zit niet lekker, dat gaat schuren. Het oude moet worden weggedaan en het oude moet worden afgelegd. En dan volgen zo in vers 5 volgt een opsomming van een aantal dingen. En daarover zegt Paulus in vers 7 dat wij voorheen, toen we nog niet tot leven waren gewekt, dat we toen daarin leefden. Dan denk je, oké, dat was toen we er nog in leefden, dus dat kunnen wij wel overslaan. Toch? Wij hebben de volmaaktheid in Christus bereikt. We zijn in Christus meer dan overwinnaars. We hebben een positie ontvangen in hem, in Christus, in de hemelse gewesten. En dan worden daar woorden genoemd als ontucht, seksuele immoraliteit, onreinheid, onreine gedachten, hartstochten. Het zijn onwettige seksuele begeerten. En dan is het de vraag, kan ik dat allemaal overslaan? Of is het juist een van deze dingen waar je misschien wel mee worstelt? En kan het misschien een van deze dingen zijn dat je nog niet zo heel uitbundig uitziet naar de komst van de Heer Jezus? En weet u, de verleidingen zijn groot. Ja, normaal gesproken zijn dit de dingen waar we voorheen in leefden. Maar we weten dat de verleidingen groot zijn en ook velen in de gemeente van de Heer Jezus Christus hiermee worstelen. Dat velen in de gemeente van de Heer Jezus Christus hier strijd mee hebben. We leven in zo'n rare cultuur. Zo'n rare tijd. De SGP-jongeren die hebben geprotesteerd over een reclame waarin wordt gezegd: flirten mag. Ga naar secondlove.nl. Een relatie naast je echtgenoot wordt gewoon gestimuleerd. In wat voor tijd leven we? Hoe belangrijk het is om voor onze jongeren te bidden. Dat ze niet voor die verleidingen vallen. Onze zoon die zit net op het conservatorium. En hij moest voor een werkweek naar het buitenland. En hij had net zijn verkering uit. En dat had het daar best wel moeilijk mee. Het was er een meisje die naast hem kwam zitten en die zei van: ik heb gehoord dat je verkering uit is. Toen zei ze van: ik heb nu nog mijn maandelijkse periode, maar morgen niet meer. En hij keek haar aan. Wat bedoel je eigenlijk? Dat is de tijd waarin wij leven. Onze jongeren hebben te maken met heel veel verleidingen. We hebben onze dochter al een keer van de school afgehaald waar ook dit aan de orde van de dag was. Dit soort dingen. Er wordt nog veel meer genoemd in dat rijtje. Hebzucht. En er staat: hebzucht staat gelijk aan afgoderij. Waarom? Omdat hebzucht volkomen beslag legt op je hart. Zodanig dat je je vertrouwen gaat stellen op je vele bezittingen. En misschien zijn er soms keuzes die je in je leven moet maken. En waar laat je je dan door leiden? Door dat stukje zekerheid? Of moet je zeggen: ik wil op God vertrouwen? En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik moet dat ook leren. Nog steeds weer. Iedere keer weer opnieuw. Maar hebzucht is afgoderij. En de mammon is ook zo'n grote verleiding in onze tijd. We zijn zo druk bezig om onze welvaart in stand te houden. Paulus zegt: leg dit alles nou af. En de vraag is: wat moet jij nog afleggen? Wat moet ik nog afleggen? Wat zit niet zo lekker en wat schuurt? Welke dingen waar je voorheen in leefde, steken toch telkens weer de kop op? Welke verleiding doet je wankelen? Welke verleiding belemmert je misschien in de taak die God je gegeven heeft in de gemeente? Als u nu met Christus bent opgewekt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoe doe je dat? Romeinen 8, vers 13. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. En daar ligt het geheim. We moeten vechten tegen de zonde, maar wel op de goede manier. En anders ga je dat gevecht nooit winnen. Dan zul je altijd het onderspit delven. Door de geest de daden van het lichaam doden. Door de geest, door de kracht van de geest, de levendmakende geest die in je woont, die je steeds weer terugvoert naar de Heere Jezus, die troont aan de rechterhand van de Vader, die doet je vluchten voor de zonde. Als wij voortdurend bezig zijn met ons zicht op de Heere Jezus en lezen over zijn glorie en zijn heerlijkheid, dan gaan we walgen van de zonde. Dan komen we tot het punt: Heer, help mij, kom mij tegemoet, aan zijn voeten, opzien naar hem. Ruim het op, leg het dan af. En word dan, zoals in vers 10 staat, met een nieuwe mens bekleed die vernieuwd wordt. Dat is dan ook Romeinen 8. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld die hem geschapen heeft. En ik weet, we ervaren hier een soort spanning. Een spanning van het reeds en het nog niet. We zijn gestorven met Christus. We zijn met hem opgestaan. De oude mens is afgelegd. De oude mens is afgedaan. En we delen in zijn eer. We delen in zijn heerlijkheid. Het is een nu al. Maar het zal ten volle zichtbaar worden als Christus wordt geopenbaard. Nu zitten we nog in het proces van vernieuwing. En dat is een voortdurend proces. Voortdurend vernieuwd worden tot de volle kennis, waarmee bedoeld wordt het volle kennen van hem die troont aan de rechterhand van de Vader, de geliefde Zoon. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid en het beeld van zijn zoon. Dat is Gods verlangen, dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. En het is een reeds en een nog niet. Een reeds en een nog niet. Misschien staat u wel voor moeilijke keuzes in uw leven. Zie op naar hem. Hij die het beeld van God is. Hij die de eerstgeborene is. De schepper. Hoofd van het lichaam. Laat hem Heer zijn over uw leven. En je kunt zo door van alles in beslag genomen worden. In je gezin. En misschien wel in de gemeente. Je kunt zo druk zijn dat je de stem van de Heer niet meer hoort. Bedenk de dingen die boven zijn. Kom in de rust. Kom aan de voeten van de Heer Jezus. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer. Bij u wil zijn, elk moment. Is dat ook uw verlangen? Bij hem te zijn, elk moment? Nu? Straks? Neemt hij de eerste plaats in ons leven? Voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn God. Zien we verlangend uit naar de komst van de Heer Jezus. En is het verheven boven onze omstandigheden. Omdat hij de allereerste plaats inneemt. En laten we dat in onze dagelijkse handel en wandel dan ook zien. Zo mogen we getuigen zijn, ook in de dagen die voor ons liggen, in de uitnodigingen die gedaan worden voor kerstnachtdienst of voor kerst. Dat mensen iets mogen proeven van mensen die een nieuw leven in Christus hebben ontvangen. Amen. We gaan een lied zingen. En het is nog even de vraag of het wel bekend is. Misschien is het toch iets onbekend, dus we gaan er eerst even naar luisteren. En dat lied zegt: ik prijs u Heer, God van het heelal, de vredevorst die komen zal. Ik breng u eer, want u regeert in mij. En dan zingen we daarna: en ik dien geen andere Heer, geen afgod en geen koning. Alles wat boven de Heer Jezus verheven is, is een afgod. En ik dien geen andere Heer, geen afgod en geen koning. Ik verlang alleen naar u. Mijn hart is u tot woning. En met mijn hart hef ik ook mijn handen op. En handen opheffen betekent uitspreken, laten zien, zichtbaar laten zien, dat je van jezelf niks kunt. Je komt met lege handen om van hem te ontvangen. En zullen we aansluitend op dit lied ook met elkaar een moment hebben van gebed. Misschien zijn er verschillenden die onder ons ook in gebed willen voorgaan. En misschien wil je gewoon de Heer uitspreken dat je verlangt naar het uitzien naar hem. Misschien wil je dingen belijden dat je zegt van ik wil daarmee breken. Ik wil dat niet meer doen. Ik wil dat afleggen. Laten we samen zingen. Ik prijs u Heer van God van het heelal. En aansluitend hebben we direct zonder aankondiging samen een moment van gebed. Ja, dat is. Het moet zijn 465 uit opwekking. Ja. wat we vanavond met elkaar overdenken. En ook nu, in deze momenten van stilte, welke plaats u in ons leven inneemt. Heer, we hebben vanavond gelezen dat we de dingen moeten bedenken die boven zijn. Daar waar u, Heer Jezus, troont aan de rechterhand van de Vader. Dat we mogen stilstaan, Heer, bij het besef dat u troont in de eer en de heerlijkheid en de glorie van de Vader. En dat wij door het een zijn met u volmaakt zijn in u. Heer, en dat uw verlangen is dat wij zullen leven naar de positie die wij in u hebben ontvangen. En dat dit zichtbaar mag worden in deze wereld. Heer, helpt u ons daarbij. Zoals we aan het begin van deze dienst met elkaar al beleden, we kunnen niets van onszelf. Heer, wilt u dat proces ook van heiliging, van verandering naar het beeld van uw Zoon, Heer, bewerkstellig het in ons, opdat wij vrucht mogen dragen. Opdat wij vrucht mogen voortbrengen voor de landman, voor de Vader. Heer, wees u ons nabij. Wilt u helpen, Heer, dat we ons niet laten beheersen door de omstandigheden, Heer, en ik weet het is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maar Heer, dat niet de omstandigheden onze leven zullen beheersen, maar dat daar bovenuit verheven het verlangen mag zijn om voor altijd bij u te zijn. U hebt ook gezegd in uw woord, vertroost elkaar met deze woorden. Heer, we zien uit naar het moment dat de bazuin zal klinken. Heer, het enige argument dat we misschien zouden kunnen zeggen, blijft u nog maar even uit. Datzelfde argument gebruikt u ook, Heer, om nog niet te komen. Dat is dat niet allen tot bekering zijn gekomen. En zo willen we bidden, Heer, voor een wereld in nood, voor mensen die u niet kennen. Misschien wel in onze directe omgeving. Mensen die ons dierbaar zijn. Kinderen of ouders of wie dan ook. O Heer, dat wij de dingen mogen bedenken die boven zijn. En dat we iets mogen uitstralen van die heerlijkheid die we in u hebben ontvangen. Heer, bouw zo uw gemeente ook aan deze plaats. Heer, dank u wel dat u niet loslaat het werk dat u bent begonnen, maar dat u het zult voleindigen. Heer, wees u zo met ons, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Het slotlied dat we met elkaar willen zingen is opwekking 222. Doorgrond mijn hart. Opwekking 222. We zingen eerst de eerste twee coupletten. We bidden dan om de zegen. En dan zingen we ook couplet 3 en 4. Zullen we staan en met elkaar zingen? Ik wil u tot slot graag een woord van bemoediging meegeven. Het staat in Jesaja 54. Dat zijn beloften van heil voor Sion. Maar ik wil het ook graag als bemoediging voor jullie meegeven. In Jesaja 54 vers 10, daar staat: al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Laten we ons zo stellen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat Maranatha, onze Heer Jezus Christus, in heerlijkheid zal verschijnen. Halleluja. Amen.
Thank you.